Vind je deze podcast leuk? Beluister dan ook de podcast Goudspraak. Ik ben Minke Boy. Als voormalig tophockeyster weet ik hoe Olympisch goud voelt. In de openhartige podcast Goudspraak praat ik met sporticonen die straks in Parijs voor het hoogste podium gaan. Over de weg naar goud. Beluister nu de podcast Goudspraak.
Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto.
Het is zondag 11 oktober en live vanuit de Dag en Nacht Studio's in Amsterdam-West is dit de Rode Lantaarn. De wielerpodcast van Het is Koers.
We halen hem nog maar een keer van stal. De Wilunga Hill-theorie. Dit is het eerste jaar sinds de Copernicaanse wending dat Richie Porte in de Tour Down Under niet iedereen op een hoopje reed op Wilunga Hill. En sindsdien is alles anders. Vlak daarna brak corona uit. Het hele wielerseizoen werd verplaatst naar het najaar. Sagan wint geen koers meer. Er worden vrouwenkoersen gereden zonder een integraal Nederlands podium. In de Giro is het slechter weer dan in Wevelgem. De ene etappe finisht om 3:00 en de ander om 3:30. Jan Bakelands laat renners verliezen nog voordat ze aan de koers beginnen. En dat was vast ook de strategie van Simon Yates toen gisteren bleek dat hij rondreed met SARS-CoV-2. En als klap op de vuurpijl wint er vandaag een Pedersen in Parijs Tours en een Pedersen in Gent-Wevelgem. Het is dat de Pedersens op waren, maar anders had er vast ook eentje in de Giro gewonnen. Daar werd het een Portugees met een bakpfeif in het gezicht waar Anthony Lurling nog wat van kan leren. Zo eentje die met een eend op de borst rondfietst. Ook zoiets wat weer alleen kan in 2020. Desalniettemin, felicidade aan weer een Portugees in deze Giro. Ruben Guerreiro.
Castro Viejo, de Spaniard. Guerreiro, de Portugees. Hoping to become the first Portuguese rider in 31 years to win a stage. Lucas Hamilton, the Australian, and the Brit, Gagan Hart, gaining time. And with Castroviejo failing to ride the Portuguese off his wheel, it would be the former national champion who would take his first ever big win in the pro peloton. A maiden Grand Tour stage win for Ruben Guerreiro, and a second stage win of the race for EF Education First.
I wish I could be in the south of France.
South of France.
In the south of France, sitting right next to you.
Oké, en alsof niet al echt alles anders is dit jaar, zit ik hier in de studio met Jonne. En zit Willem in de bunker in Osdorp, omdat hij een loopneus heeft.
Niet alleen een loopneus hoor. Met een loopneusje had ik nog wel gedacht, dit hoort gewoon bij het seizoen.
Wat loopt er nog meer dan?
Nou, keelpijn.
Oeh, ja.
Ja, dus ik dacht, die combinatie van symptomen, die nopen mij toch om het bezoekje aan de studio af te zeggen.
Maar denk je dat je het hebt?
In quarantaine.
Heb je het?
Nou, het lijkt me sterk, maar ik moet wel even zo'n proefje, zo'n testje gaan doen weer.
Ja, dat is niet de eerste keer, hè, voor jou?
Nee, de tweede keer.
Jij bent echt zo'n Hollander, hè? Gewoon, hop, het is gratis, ik pak hem elke week mee.
Hup, door die straat maar weer.
Ja. Ja, bonuskaartje mee en genieten maar.
Ja, ik weet het niet. Ik ga zo, als we klaar zijn met opnemen, ga ik een afspraak proberen te maken. Ik heb daar helse verhalen over gehoord, dat je alleen nog in Goes kan en zo. Maar,
ja. Goes, maar, met die ganzen.
Ja, bij die ganzen, ja precies. Nee, dat was ergens anders. Koevoorde. Ja. Maar misschien kan ik het combineren met de ganzenparade inderdaad. Dat zou mooi zijn. Maar ik moet zeker even een testje doen, ja.
Maar waar je het misschien mee kan combineren, wat misschien handig is, als je nou dat testje even gaat halen in Roubaix. Want daar is ineens heel veel plaats vrijgekomen. Daar hoeft namelijk geen testje meer worden afgenomen.
Mooi bruggetje, Tim.
Dankjewel.
die gaat wel voor het slechtste brugje van het jaar, denk ik deze.
Jongens, dit is toch echt een ramp. Parijs-Roubaix gaat niet door.
Ja, onbegrijpelijk. Onbegrijpelijk. Er woont daar toch geen hond?
Ja, ik denk ook.
In Parijs en Roubaix wonen best veel mensen.
Ja, maar Parijs Tours mocht starten vandaag. En vanuit daar gaan ze naar het zuiden. Maar naar het noorden, daar woont helemaal niemand.
Ja, maar ik denk dat ze bang zijn voor het publiek, toch? Dat er gewoon weer een hoop publiek komt. En dat die gemeenten die waar ze doorheen gaan gewoon geen vergunning durven afgeven.
Ja, het punt is dat ze gewoon niet kunnen controleren hoeveel supporters er langs de kant gaan staan.
Maar je zegt gewoon, je mag niet komen. Nul. Je mag niet komen.
Ja, Jonne, maar...
En dan iedereen die er staat, zeg je, hoi, dat is dan €150 alsjeblieft. Zo moeilijk is het toch niet?
Nou, dat is te moeilijk om te controleren. Dat lukt.
Het is een openbare weg. Dat kan misschien in de velodroom wel, maar je kan toch niet mensen verbieden om langs de kant van de weg te gaan staan waar toevallig een koers gaande is.
Nou, moet jij eens opletten. Ja. Dat kan je gewoon wel verbieden.
Ja, ik moet wel zeggen, ik vond het wel. We hadden natuurlijk het voorjaar zo klap na klap gehad van al die koersen die waren afgelast. Maar deze komt toch wel aan, hoor, moet ik zeggen.
Ja, dit is echt een onthoofding.
Parijs-Roubaix is wel echt mijn lievelingskoers. En ik vind het wel echt heftig dat we het gewoon een jaar zonder moeten stellen.
Ja, het is, het zou ook de grote showdown worden, denk ik. Hè? Tussen Wout van Aert en Mathieu van der Poel dit jaar.
Ja
Mike Teunissen, ja.
Mike Teunissen en Wout
van Aert. Die had geprofiteerd van deze epic showdown.
Waarschijnlijk wel.
We hebben zondag nog.
De twee grootste verliezers van dit weekend.
Ja, snap ik.
Nou, corona was wel een beetje het thema, hè, deze week. Want Simon Yates die stapte dus uit de Giro. Ik weet niet of die nou zo wisselvallig reed vanwege corona. Of dat gewoon in de aard van Simon Yates ligt. Lijkt wel zo te zijn.
Volgens mij had hij geen klachten. Dus het is niet. Het zou natuurlijk kunnen, maar het is niet waarschijnlijk.
Heel, heel milde klachten. Maar ik moet wel zeggen, toen hij zo op dag drie dus naar de Etna zo al episch loste. Toen kwam hij de streep over met het truitje helemaal open. Toen dacht ik, oef. Naast het, ja, dat geeft gewoon zo'n slechte indruk. Dan voel je echt niet goed. Ja, het kan natuurlijk ook gewoon zijn omdat hij echt afgepeigerd was.
Dat heeft Geesink altijd. Hij heeft hem altijd zo helemaal zo wapperend open.
Ja.
Dus was dat de reden waarom je dacht, oef?
Nou ja, het geeft gewoon aan dat je het echt heel zwaar hebt gehad. En ja, als je dat op dag drie al hebt, nou ja, het verbaasde me niet. Maar ja, het is een beetje story of his life aan het worden. Je weet nooit wanneer hij goed is.
Maar ik vond het meest opvallende deze week, vond ik wel het tv-optreden van Jan Bakeland. Die dus corona bleek te hebben. Waardoor nu ook Tiesj niet mag starten. Waar ging Tiesj ook weer starten? In Weverum?
Ja, Gent-Weverum, ja.
Ja, precies.
En Michel Wuits ook niet die mocht afreizen. Dat was, die zat er ook bij.
Ja, bommetje Bakelands noemen ze hem inmiddels. Gewoon, hij heeft gewoon een bommetje gelegd onder het hele Belgische wielrennen als hij niet op was, toch?
Ja. Wel fascinerend dat dan Lotte Kopecky, die toch ook aan die tafel zat, die mocht gewoon wel starten vandaag.
Ja, Sunweb is altijd wel een beetje het braafste jongetje van de klas, heb ik het idee. Maar ja, op zich goed hoor. Laat dat voorop staan.
Nou, wel heel zuur voor Tiesj. Dat zeg je nu, dat ze het braafste jongetje van de klas zijn. Maar het is natuurlijk best wel een beetje gek dat je, als je als team zo streng bent in die bubbels. Hè, wat Sunweb de hele tijd is geweest, volgens mij. Ik bedoel, we hadden het vorige aflevering nog gehad over Michael Storr, die weggestuurd werd omdat hij een shampoo was gaan kopen.
Ja.
Dat het dan toch best wel raar is dat je Tiesj Benoot toestaat om naar een tv-studio waar je toch heel veel andere mensen tegen gaat komen te sturen. Ik bedoel, het is makkelijk praten achteraf, maar daar zullen ze toch wel een beetje spijt van hebben. Gok
ja,
ik.
Ja, gekke keus. Ja, zeker.
Ja, toch? Ja. Want het was ook niet, hij had er ook niet kunnen zitten. Dat had ja, niet
misschien
of zo.
Toch zichtbaarheid. Ik bedoel, dat hebben ze ook nodig, weet je. Het is toch een soort van vervanging van de heilige week. En ja, dan als je ergens zichtbaar kan zijn, dan is het daar. Zeker in België.
Ja, maar je zou zeggen, wees dan zichtbaar in Gent-Wevelgem zelf in plaats van in de voorbeschouwing.
ja, dat is waar.
Maar ik begin me langzaam maar zeker wel een beetje zorgen te maken om de Vuelta. Die volgende week start. Over 9 dagen om precies te zijn. Wat een beetje gek is.
Ja, heel gek.
Ja, op dinsdag, hè, start die.
Ja, is toch raar?
Ja, ze hebben gewoon Nederland overgeslagen. Dus normaal gesproken waren dan, zeg maar, zaterdag, zondag, maandag de etappes in Nederland, geloof ik. Met een rustdag.
Ja, ja.
En dan en nu begint het gewoon dus op dinsdag. Dus ze hebben gewoon Nederland geschrapt. En ze beginnen op de plek waar ze naartoe waren gevlogen.
En je had verwacht dat ze net als Giro gewoon een ander start zouden doen. Gewoon dan, weet je wel, ook op Sicilië, weet ik veel.
als het peloton daar toch is.
Ja. Maar nu, dat was wat wel leuk was geweest, was even de overlap tussen de Giro en de Vuelta. Gewoon het gevoel hebben dat er twee grote rondes tegelijk bezig zijn. Daar verheugde ik me al een beetje op.
Gewoon een fusie van twee pelotons. Dat lijkt wel echt leuk geweest. Maar gewoon 3 dagen samen fietsen.
Maar jullie hebben het al opgegeven, merk ik.
Oh ja, het is natuurlijk, gaat het nog gewoon een week door dan.
Ja.
Dat is de derde week van de, ja. van de Giro.
Ja, zeker.
Dat Tim, is, jongen. Je bent een verstrooide professor. Ja,
maar,
toe, hè?
Maar niet op dezelfde plek, bedoelt Tim.
Ja.
Ja. Dat was, de Vuelta is gewoon in Spanje en de Giro in Italië.
Ah, zo, ja.
Ja. Gewoon twee pelotons achter elkaar aan op zo'n brede weg. Ja, best gekund.
Ja.
Best wel leuk.
Maar het is wel, het ziet er een beetje zorgwekkend uit. Want als je op het kaartje kijkt van Spanje. Als je googelt op corona in Spanje. Dan krijg je gewoon zo'n kaartje. En de gedeeltes van Spanje waar de Vuelta doorheen moet. Die kleuren, laat ik zeggen, vrij donkerrood. Dus ja, bij de tourstart maakt het dan niet zo uit. Want Nice was ook donkerrood toen ze daar startten.
Mm-hmm.
Maar ja, ik ben toch een beetje, ik moet toch een beetje de Vuelta van Tom worden. Dus ja, ik maak me wel een beetje zorgen om.
Ja, ja, same hier. Het wordt gewoon billenknijpen, denk ik.
Billenknijpen. Ja,
en het hoe dan ook raar, toch? Want ik hoorde Karsten Kroon volgens mij vandaag ook zeggen dat in ieder geval die Jumbo-Visma jongens ook allemaal niet een hoogtestage of zo hebben kunnen doen. Omdat overal die gebieden zo afgesloten zijn. Dat je eigenlijk niet echt makkelijk kan reizen en zo.
Oh, echt?
Dus de voorbereiding is ook voor heel veel renners heel anders. Dus als we al een Vuelta krijgen, dan zal het ook in dat opzicht weer een rare zijn.
Ja.
Oké, we gaan het zo meteen nog verder over de koers hebben. Eerst nog even terugkijken op wat we eerder gezegd hebben. Natuurlijk waren er weer rectificaties. En de eerste was voor jou, Jonne. Dat ging over COVID-19.
Ja.
Natuurlijk een van onze favoriete renners uit het peloton.
Ja, schitterende renner. Echt een plaag voor de rest van het peloton, maar voor de rest, ja, prima peer.
Kan je even vertellen waar het over gaat?
Ja, zeker. Ruben S. die mailde ons: beste bankzitters, het was weer een leuke podcast om naar te luisteren, maar als student Infection and Immunity, dat is iets Engels denk ik, kon ik het toch niet laten om een rectificatie in te dienen. Het betreft de zaak COVID-19, overigens een geniale woordgrap. Waarvoor dank, Ruben S. Jonne gaf aan dat COVID-19 het coronavirus is, maar dat is onjuist. COVID-19 staat namelijk voor Coronavirus Disease 2019. Dit betreft dus de ziekte die je krijgt na infectie met het virus en niet het virus zelf. In deze pandemie hebben we trouwens te maken met het SARS-CoV-2, wat niet het coronavirus is, maar een soort coronavirus.
Ja, het ging dus over Alessandro Covi.
Ja.
Had hij ook weer goed gereden?
In de Giro. Hij was in de Bing Bank. Was het in de Bing Bank?
Nee. Hij reed in
De Pijl.
Brabantse Pijl, ja precies. Daar had hij goed gereden.
Ja.
En daarom
hadden
we het over hem. En toen bleek dat hij in de Bing Bank, 19e was geworden.
Ja.
Covi was 19e. Dat vond ik
heel vet. Ja.
In etappe 5 was dat, hè? En niet in het algemeen klas.
We hadden nog meer semantische gekkigheid, hè? We hebben namelijk een mailtje van Freek de Graaf. Tim, dat vind ik echt wat voor jou.
Ja.
Freek van de Graaf die mailt ons: beste bankzittende, graag wil ik een verzoekje tot rectificatie plaatsen. Terugkerende zinnen als: we hadden nog een rectificatie omtrent ganzen. En we hebben nog rectificaties. En ik laat me hier graag op rectificeren. Wekken de indruk dat iemand anders de verkeerde informatie voor jullie heeft rechtgezet. Ik wijs jullie er graag op dat jullie zelf degene zijn die deze rectificatie doen. Wij als kritische luisteraars kunnen slechts een verzoek tot rectificatie plaatsen. Ondanks dit taalmisbruik blijf ik graag luisteren. En heb ik mij ingekocht als nieuwe vriend van de show. Goed, dokter Vroep. Dat is bijna.
Dokter Vroep.
Oké, dokter Vroep. We moeten voortaan zeggen: we hebben een brief gekregen met een verzoek tot rectificatie. En daarbij rectificeren we hem. Nu.
Ja, precies.
Vind ik dus heel veel moeite.
Vanaf nu gehonoreerde verzoeken tot rectificatie.
Precies. Willem, we hebben er nog meer.
Ja, het ging natuurlijk over de uitspraak van de renner van Sunweb. De beste renner van Sunweb in de Giro momenteel. Jay Hindley. Jai Hindley. En we kwamen er wederom niet uit. We hebben dit probleem wel eens vaker aan de hand gehad. En we vroegen aan of iemand van Sunweb ons kon verlossen met een definitieve uitspraak. En dat hebben we geweten. Want we kregen sowieso allereerst een WhatsApp van Lennart Hofstede. Die schreef: het is niet Jai Hindley, maar Jai Hindley. Hindley op zijn Nederlands dus. Jai kan er heel boos om worden als iemand zijn naam als Jay zegt. Vond ik een leuk dreigement. George Groot, hun data-expert, die mailde ons. En als klap op de vuurpijl kregen we ook nog een voice memo van Michiel Elijzen. En om voor eens en voor altijd duidelijkheid te verschaffen over hoe je de naam Jay Hindley uitspreekt, heb je hier Michiel Elijzen.
Je vraag over hoe je de naam Jay Hindley uitspreekt. Dat is dus Jay, geen Jay. Dat dacht ik ook. Het is niet dat hij daar boos om wordt, maar hij heeft toch echt liever dat je Jay zegt. Dus het is voor alle duidelijkheid en voor eens en voor altijd Jay Hindley.
Maar wordt hij nou wel of niet boos om als je Jay zegt?
Het is vaak als het is een beetje hetzelfde met alle respect en dan komt iets respectloos. Als iemand zegt, nou, daar wordt hij niet boos van, dan weet je wel dat hij dat echt kut vindt.
Of hij wordt alleen boos op Tussveld.
Ja.
Dat zou ik wel heel zielig vinden.
Op Tussveld, op Hofstede bedoel je?
Nee, sorry, het was Tussveld. Niet Hofstede. Zei ik Hofstede?
Ja, zeker. Oh, ja.
Die rijdt niet eens bij Sunweb.
Nee, daar gaan we al. Oh, dit gaat weer rectificaties regenen. Nee. Ongelooflijk. Of verzoeken tot Martijn rectificaties, Tussveld. Moet ik zeggen.
Jonne, daarover gesproken, was er nog eentje voor jou?
Ja, nou, voor mij. Niet per se voor mij. Voor ons allemaal. Hè? Fouten maken we samen. We winnen en verliezen samen, Tim. Maar goed, deze is van Joost Tober. Geachte Jonne, Tim en Willem. Allereerst wil ik even zeggen dat ik groot fan en vriend van de show ben. Maar blijkbaar zijn jullie wel hardleers. Een paar uitzendingen geleden maakten jullie de fout om Alpecin nog steeds als sponsor van Team Sunweb te beschouwen. Kan gebeuren, maar in de laatste uitzending maken jullie exact dezelfde fout. Dit begint er toch uit te zien als sluikreclame of iets dergelijks. Nog maar even voor de duidelijkheid. Team Sunweb van Michael Soor. Team Alpecin Phoenix van Ene van der Poel. Met vriendelijke groeten Joost Tober. Het begint inderdaad gewoon sluikreclame te worden voor sluikhaar. Maar het klopt helemaal. En tussendoor is Alpecin ook nog sponsor geweest van het schitterende
Katusha.
Inderdaad, ja. Waar Kittel ook nog een gevecht heeft gevoerd tegen zichzelf, maar vooral tegen slecht haar.
Tegen slecht haar, ja. Maar het was ook een gelegenheidsfoutje, volgens mij, vorige keer. Want ze wilden graag ergens shampoo noemen, meen ik me te herinneren.
Zeker. En toen, misschien moeten ze daar gewoon Team Sunweb Badendas noemen.
Ja.
Alle markten voorkomen.
Goed idee, ik zoek nog wel een huisshampoo.
Dan was er nog één leuke brief, Willem.
Ja, heel leuk. Ja. We hadden in de vorige uitzending hadden we Selma Huisman, die ons berichtte over het WK in Doha, waar zij als enige toeschouwer aanwezig was geweest. Maar ik kreeg vandaag, deze week kreeg een extra berichtje van haar. Van iemand had haar namelijk gehoord of had ons horen vertellen over haar rectificatie. En ze schreef, lieve bankzitters, dank voor het voorlezen. Een vriend die ik een beetje uit het oog was verloren en al 6 jaar niet had gesproken, heeft vanwege deze rectificatie contact opgenomen. En we hebben net een uur gevideobeld. Dus er staat nu ook een herstelde vriendschap op jullie palmares. Wauw, extra.
Nou, Selma. Ik heb weer kippenvel. Ik vind het echt leuk.
Echt, wat een warmte, jongens.
Ik vind trouwens een beetje uit het oog verloren en elkaar al 6 jaar niet had gesproken. Dat vind ik wel. Ja, ik ben wel benieuwd wat dan echt uit het oog verloren is.
Dat is mooi, is Nederlands understatement. Is ja. Dat. Gewoon, ja. Zo doe je dat, ook als je in het buitenland bent.
Ja.
Maar je moest er maar even op proosten, dacht ik.
Ja,
ik
zeker.
Op afstand en jullie daar in de studio.
Ja,
stand, ja dat
hebben
is een goeie.
Hebben jullie überhaupt aan het bier gedacht, nu ik er niet ben?
Ja, sterker nog, ik zat thuis en ik zat een beetje laag in mijn energie. En ik dacht, oh nee, dan moet ik straks weer zo'n dubbel bruine bok die je door twee kan knippen proberen weg te werken. En toen keek in mijn koelkast. Toen lagen daar nog 2 van mijn favoriete biertjes.
Welke zijn dat?
De Funky Falcon van de Two Chefs Brewing. Ik zie mezelf graag als een Funky Falcon.
Ja.
Ik vind het echt een superlekker biertje. Ik dronk hem heel vaak in de oude kroeg waar ik werkte. En hij is ook nog eens gerecenseerd door 2 van de 3 vedettes.
Oh, je hebt het even opgezocht natuurlijk.
Ja, zeker. Michael Awesome uit Wanne Eikel.
Blijf het grappig.
Ja, dit is echt schitterend. Die heeft hem uiteraard beschouwd. Leicht te woerzen, etwas getreide, dazu ein weinig frische und etwas frucht. Voor een seizoen recht drinkbaar. Goede balans, vernuftige perlung. Ganz oké.
Jonne zit hier dus 8. Willem, jij kan het niet zien. Maar Jonne zit hier in de studio, zit hier met een Duits voetbalelftal shirt aan.
Ja,
en hij zat echt een beetje naar me te loensen terwijl hij dit voorlas. Dat was
natuurlijk.
Het was een beetje opwindend.
Grenzenloos staat geil.
Staat er Michael Awesome op zijn rug?
Dat moet je wel.
Nee, Wanne Eikel staat erop.
En wat zegt Ice Dwarf?
Ice Dwarf. Donkergeel bier met schuim. Smaak is bitter hoppig en fruitig met iets van ananas en citrus. Is iets te waterig om echt goed te zijn. Weet je wat mijn moeder dan altijd zegt, Ice Dwarf? Ja, eigenlijk kop is een beetje te waterig om echt goed te zijn. Het is een kut recensie. Goed, door naar de koers.
Zo.
Ja. Zit je aan mijn bier of zit je aan mij?
Ik heb een beetje zweetaanval. Nou goed, proost nog op Selma.
Ja, santé.
Met de Funky Falcon.
Cheers, ik heb jongens. Overigens al half op. Want ja, dit kan ik niet laten staan natuurlijk.
Jonne is al, al ver voor deze proost aan zijn Funky Falcon begonnen.
Ik proost niet met jullie mee, maar ik doe wel nog een extra rondje handshell.
Ja, of een shotje hoestdrank. Een paar shotjes en dan hebben we echt hebben we berengezellige Willem aan het eind van de podcast.
Het wordt hier wel een beetje een volière hoor. Met Tim de Gier die hier een Funky Falcon drinkt. Enfin, goed.
Leuk.
Even voor de goede orde. We gaan het hebben vandaag over Gent-Wevelgem in Flanders Fields. En daarna over de Giro-etappe van vandaag. En dat was ook de volgorde waarin ze op tv werden uitgezonden. En ik wilde eerst even vragen, voordat we het hierover hebben, hoe is dat bij jou vergaan vandaag, Jonne? Is het gelukt om een beetje twee etappes tegelijk te kijken?
Ja, ik ben dus redelijk pissig eigenlijk. dat was ook misschien wel de reden dat ik zo laag in mijn energie zat. Super Sunday met Roubaix is niet meer. Dus met die drie schitterende koersen. Dus eigenlijk werd er vandaag dan gesproken van, nou ja, dan is nu vandaag Super Sunday. Je hebt Parijs Tours, Gent-Wevelgem en de Giro. Ik werd wakker, nou ergens tussen 10:30 en 11:30. Geen koers. Of heel even koers. Maar daarna was er niks te zien, nergens. Het scheen in de Giro helemaal los te gaan het eerste uur. Niks van gezien. Wevelgem ook niet. Nou, pas op het allerlaatst, op een gegeven moment, ik had namelijk een padelbaan geboekt. En die zijn nogal schaars in Amsterdam. Dus ik kon alleen nog van 14:30 tot 15:00. Nou had ik een planning gemaakt. Ik denk, nou 14:30 tot 15:00, ben ik 15:45, 16:30 ben ik thuis. Daarna kan ik heerlijk nog 1,5, misschien wel 2 uur koers kijken. Kom ik thuis na een matige pot padel, moeten we ook eerlijk in zijn. 14:45 was er gewoon nog 8 kilometer te gaan in Gent-Wevelgem.
Ja, het was...
En toen was dat afgelopen. Nee, ik had echt het allerlaatste staartje pakte nog mee. En toen was dat afgelopen. En toen moesten ze ook nog iets van 12 kilometer in de Giro.
Het was heel raar gepland, hè?
Ja, echt heel matig gepland.
Maar op zich snap je net wel dat Gent-Wevelgem iets eerder op de dag is. Zodat je daarna Giro kan kijken.
Ja, of andersom. Maar het moet toch in ieder geval tot 5 uur moet er gewoon koers kunnen zijn, toch?
Dit is walgelijk, meneer de voorzitter. Willem, zeg hier wat van.
Ja, walgelijk.
Dankjewel.
Ja, ik vond het ook wel lekker hoor, dat het gewoon om 4 uur allemaal klaar was. In ieder geval nog iets anders. Kon ik iets anders gaan doen.
Wat heb je gedaan? Een beetje in je tuin gewerkt zeker?
Nee, naar de vrouwenkoers gekeken daarna.
Ja, dat heb ik ook gedaan trouwens. Dat was wel genieten.
Nou, dat was een goede uitvinding om dat zo te doen.
Dat was een hele goede uitvinding.
Ja.
Dus de vrouwen van Gent-Wevelgem waren na de mannen.
Ja. Overigens, de grote verliezer was denk ik vandaag wel de NOS.
Wat was er op de NOS?
Volgens mij was er ook nog de finale van Roland Garros. En er was ook nog Formule 1. Maar zij zonden toch Pinoquet tegen Amsterdam uit.
Ja, belangrijk.
Dit is toch ongelooflijk?
Nou, sommige mensen vinden het ook belangrijk. Zoals de podcast De Lange Corner, Jonne.
Ja, die vorige week onze airtime pakte. Ja. Waardeloos.
Maar goed, Gent-Wevelgem, laten we het daarover hebben. Dat heet tegenwoordig Gent-Wevelgem in Flanders Fields. Ik was hier dus in de buurt op vakantie. Dus ik herken het landschap. Schitterend stukje van Vlaanderen, jongens. Het begon in Ieper. Voor het eerst. En ze reden 232 kilometer naar Wevelgem.
En ze proberen ieder jaar die Eerste Wereldoorlog referentie sterker te maken, heb ik het idee.
Ja.
En dus nu vandaar ook de start in Ieper. Een belangrijke stad natuurlijk in de Eerste Wereldoorlog. Maar ik vind dat wel leuk. Ik merk wel dat die koers daardoor wel een soort van nog meer karakter krijgt. Dat is wel eens een meer verhaal. Dat is tof.
Ja, slim gedaan. Want het is van dezelfde organisator als de Ronde van Vlaanderen. Dat is dezelfde organisatie.
Flanders Classics.
Ja, Flanders Classics. Dus die zijn gewoon een beetje aan het denken. Wat is eigenlijk het verschil tussen deze koersen? Hoe brengen we dat mooi over aan het publiek? Nou, dat doen ze dus zo. In Ieper starten.
Slim.
En dus vrij lange, zeg maar 130 kilometer... kon je nog vrij rustig koersen. En daarna kreeg je al die heuveltjes. En vooral de Kemmelberg, die moeten ze dan een paar keer over. Die,
dit keer een keertje extra. Hè? Want het gedeelte door Frankrijk was geschrapt natuurlijk.
Ja, dus... 3 keer, geloof ik.
Ja, dat wel.
En dan een uitloper van 1 kilometer of 30 naar de finish. Vlak. We konden inhaken op Sporza. Daar zagen we dat er een kopgroep was. Een vroege vlucht.
Met daarin... Ja, ik kon om 9:30 al inhaken, toch? Het was echt heel... Ik ging rechtstreeks van mijn bed, kon de televisie aan. Dat vind ik ook altijd luxe als dat mogelijk is.
Ja, maar daarna waren de beelden weer een tijdje weg.
Ja, dat was jammer. Maar het was in ieder geval een fijne ochtend daar.
Ja, maar ja, goed. Toen was ik dus nog niet wakker.
Maar hij heeft dus best wel lang een vroege vlucht vooruit gereden. En daarin zat onder meer Mark Cavendish. Die was een beetje zijn ererondje aan doen, hè, vandaag.
Ja, achteraf was hij ook in tranen dat dit toch wel eens zijn laatste koers zou kunnen geweest kunnen zijn. Officieel dan, hè, want volgens mij zijn laatste koers dat hij daadwerkelijk meedeed was natuurlijk al 2-3 jaar geleden. Ja. Maar ja, groot kampioen.
Ja, ja, ook wel raar toch, dat het dan zeg maar zomaar voorbij waait, zijn laatste koers. Je zou zeggen, als je dat dan van tevoren aankondigt, dan kan de organisatie daar ook nog wel een soort van momentje van maken of zo. Maar nu was het echt, nu zelfs de verslaggever aan de finish leek verrast te zijn, doordat Mark Cavendish in één keer begon te huilen en zei dat het was omdat dit waarschijnlijk zijn laatste koers zou zijn.
Ja, ik denk dat zelfs zijn ploeg verrast was, want volgens mij hebben ze hem gewoon opgesteld voor de Scheldeprijs woensdag. Maar goed, misschien dat ze Mark nog niet geappt hebben, dat kan natuurlijk.
Verder zat in de vroege vlucht Alexis Gouchard, Alexander Konichev, zoon van Dimitri Konichev, ex-TVM.
Ja, dat was toen ik net begon met wielrennen kijken. Het was Konichev van TVN. Was echt een grote naam. Dus ja. En dat is het zo grappig dat we dus... We hebben natuurlijk met Adrie van der Poel en Mathieu van der Poel ook gezien. Maar ik begin nu zeg maar, dus echt op de leeftijd te komen waarin ik de tweede generatie renners, zeg maar, waarvan ik de vader ook al actief heb zien fietsen. Dat is toch ook best heftig.
Ja, ik kan me voorstellen.
Maar die gaat jullie ook overkomen, jongen.
Ja, hetzelfde erlebnis had ik vandaag toen Betty Jol, die blijkt dus met de dochter van Andrea Tavi te gaan.
Echt?
Toen dacht ik ook van, wacht even niet, de dochter, hoe heet ze? Nog iets Tavi.
Andrea?
Greta.
Greta.
Tavi. Ja.
Niet echt een Italiaanse naam.
Ja. Leuke naam.
Nou, is toch leuk. Verder over beroemde renners gesproken. Leonardo Basso.
Geen familie van, hè?
Geen familie van. Nee. Julien Maurice, Kenny Molly en Gilles de Wilde. Het is een kleurrijke kopgroep. Tot ongeveer een kilometer of 60 voor de finish. En dat was eigenlijk waar ik inhaakte ongeveer. En toen was het eigenlijk vooral, hoe zou ik zeggen, zenuwachtige koers was het. Dus heel veel aanvallen al, zo op kilometer of 60. Stootjes van Mathieu van der Poel en van de Jumbo's. Ik zag de hele tijd uit elkaar vallen. Daarna weer in elkaar gaan. Mensen, ze hadden er wel zin in, hè?
Ja, ik zou graag mee willen praten. Maar ik heb vrij weinig kunnen zien. Ik heb wel een gedeelte teruggekeken. Maar gek genoeg had mijn recorder ook bedacht van, nou, deze sportzaal op zondag neem ik een keertje niet op. Dus ja, ik heb het met flarden en stukken terug moeten kijken. Dus ik laat deze even aan Willem.
Ja, nou, het was chaos eigenlijk. Maar het was wel leuk. Ik vond het wel leuk, want er gebeurde... Het was sowieso prachtig weer om naar koers te kijken. Hier regende het een beetje. En af en toe was er een regenboog en zo. Maar dat was in Daro ook. Dus je had af en toe regen en dan stak de wind weer op. En op een gegeven moment was er zo'n fase waarin het in één keer heel hard leek te waaien. En toen waaide Daniel Os de gracht in. En het had dan op een gegeven moment had het in één keer echt superveel geregend ergens. Waardoor de renners in één keer door 10 centimeter aan plassen moesten fietsen. En reed de ploegauto van Oua Ettegoei zich vast in de smurrie. Dus moest wegenwacht voor gebeld worden en zo. Ja. En dat was toch wel, ik vond was wel, het was, er viel genoeg te zien, zeg maar, in die tijd. En normaal gesproken is de Moeren is natuurlijk altijd zo'n bekend moment dat het op de kant gaat. En daar gebeurde nu eigenlijk helemaal niks. Het was wel leuk. Af en toe is klinkt altijd heftig. Af en toe is een valpartijtje, maar als het zonder erg is het wel, dat maakt dat de koers natuurlijk wel interessant. Zo.
Ik baalde wel dat Oliver Naser weer tegen het asfalt lag, hoor.
Dus, veel pech voor Ollie.
Dit was toch een beetje de bedoeling dat dit jaar toch zijn jaar zou worden van de klassiekers.
Ja, nou, het ging wel. Hij werd geïnterviewd van tevoren en toen het ging natuurlijk nog even over zijn knie. Die hij geblesseerd had in de Bing Bang Tour. Maar waarbij al wel bleek dat bij die laatste etappe dat Van der Poel won. En hij tweede werd en eigenlijk nog heel dichtbij kwam. Dat het met die knie eigenlijk best wel meeviel. En dat hij zelf eigenlijk ook wel... had hij ook wel moed uitgeput. Het is wel zuur dat hij dan weer weer valt. En volgens mij ook weer op die knie viel.
Ja, maar dit was dus, het was wel bijzonder dat we zaten dus 60 kilometer voor de finish. En ze ging er echt al voor. Dus het was, ik ben het helemaal met je eens. Het zag er gewoon allemaal schitterend uit, het parcours. Maar het was, je zou kunnen zeggen, plaagstootjes van Mathieu van der Poel. Maar ik vond toch dat het allemaal vrij serieus uitzag op de Kemmelberg. En op een gegeven moment was ook Wout van Aert, die was er even vanaf. En die moest teruggereden worden. En het was wel, ja, er gebeurde veel. Maar daarna kwam eigenlijk een periode waarin er niet zoveel gebeurde. Want toen plooide het een beetje. Toen kreeg je dus op een gegeven moment kreeg je een kopgroep met een, met daarin best veel grote namen. Met een achtervolgende, kun je wel zeggen, een elite groep. Dus rondom 40 kilometer voor de finish had je dus een kopgroep met Gianni en Florian Vermeers. Met Gouchard, met Trentin, Van Marken, Mike Teunissen. Erg leuk om weer te zien.
Ja.
Luke Rowe, Mats Pedersen en Stefan Koen zaten in de kopgroep.
Toch ook niet de minste, hè?
Ja.
Best een chique groep al.
Ja, echt een chique groep. Ja. En daar zat een seconde of 20 steeds, of een halve minuut, zat er een groep achter. Daar zat Van Aert en Van der Poel en Askreen, Degenkolb, Dylan Teuns en Betty Jol.
Ja.
Dus dat waren echt geen missen namen. En die waren gewoon keihard achter elkaar aan het koersen.
Ja, schitterend.
En dat duurde best wel lang. Voordat die weer bij elkaar kwamen. Dus dat was eigenlijk, dat verbaasde een beetje. Zo'n zenuwachtige fase. En daarna eigenlijk een padstelling, een tijdje.
Ja, en het moment dat het eigenlijk weer openbrak was de laatste keer Kemmelberg. En dat was wel echt indrukwekkend, want die groep reed omhoog. En volgens mij Kung met name was daar. Kung en Trentin waren eigenlijk de beste uit die kopgroep. Maar achterin, je zag zo'n mooi overzichtshot van bovenaf richting beneden de Kemmelberg. En Kung en Trentin waren al bijna boven. En Van Aert en Van der Poel die begonnen me toch aan een rush naar boven. Dat was echt, Van Aert was super indrukwekkend sowieso, want die reed echt het hardst. Van der Poel was de enige die zijn wiel kon volgen. En die reed echt in één keer het gat naar die groep dicht. En daardoor ontstond bovenop de Kemmelberg, ontstond eigenlijk de man of 15 bij elkaar. Kung reed daar nog eventjes voor, maar die werd teruggepakt. Maar een man of 15 bij elkaar, dat waren de sterkste uit de koers.
Ja. En toen kregen we een best wel interessante finale. Want toen begonnen een heleboel mensen begonnen gewoon aan te vallen en sprongen weg. Ja. Dus we hebben een demarrage gezien van Betty Jol. We hebben gezien dat Van Aert probeerde weg te springen. We hebben gezien dat Koen nog een keer probeerde weg te springen. Van der Poel verdedigde een beetje, vond ik. Vond je niet?
Ja, zijn reactie achteraf dat hij na de laatste keer Kemmel, dat het beste er wel af was bij hem. En dat hij zich toen, daar zullen we het zo meteen nog wel over hebben. Heeft hij zich gefocust op Van Aert. Althans, hij zag hem als sterkste en dacht, die laat ik niet rijden. Ja, want dan rijden we samen naar de meet in ieder geval.
Er waren in ieder geval nog twee momenten waarvan ik dacht, die waren echt wel bepalend voor het koersverloop. Dat was op een gegeven moment die aanval van Betty Jol zorgde ervoor dat hij eigenlijk die groep van 15 in tweeën brak. En onder andere Teunissen zat er dus vervolgens niet bij. Dus wat betekende dat Van Aert eigenlijk geïsoleerd zat in de kopgroep. En eigenlijk gebeurde hetzelfde met Van der Poel. Want die had Gianni Vermeers eigenlijk bij zich als knecht. En die viel op een gegeven moment. En waardoor hij ook alleen kwam te zitten. En dat was wel bepalend voor wat er vervolgens gebeurde. Want zij hadden allebei heel veel baat gehad bij een ploeggenoot die het beter had kunnen controleren.
Nou, wat wel een mooi moment was, ik keek dus op Sportza. Vlak voor de laatste kilometer sprong Betty Jol weg. Trentin, Seneschal en Pedersen glipten achter hem aan. Waardoor Wout zei, hè? Er rijden alleen maar buitenlanders weg.
Ja.
Die was echt een zenuwinzinking nabij. Ja, die vond altijd dat van Aert groot onrecht werd aangedaan.
Ja.
Dat Van der Poel de hele tijd achter hem aan bleef rijden.
Ja.
Die gast is het ook echt helemaal kwijt. Hè? Ik bedoel, dat nationalisme van hem is echt niet te harder meer.
Het gaat wel echt ver, ja. Ja.
Maar het is, kijk, ik bedoel, een beetje nationalisme zijn wij niet vies van. Maar het is van dat verongelijkte de hele tijd.
Ja.
Ik vind de hele tijd dat Wout van Aert van alles wordt aangedaan.
Ja,
ja, ja dat is het.
En vond Van Aert zelf ook.
Ja, Van Aert zelf ook.
Nou ja, ik dacht tot dusver dat Van Aert daar eigenlijk redelijk nuchter mee omging. Net na de koers viel dat in ieder geval wel een beetje tegen.
Ja.
Ja, daar moeten we het zo nog maar even over hebben.
Ja.
Maar ik vond na die aanval van Trentin, Seneschal en Bettiol die er vandoor gingen. Daar zag je eigenlijk dat Van Aert en Van der Poel eigenlijk dat eerst dat moment misten, zeg maar. En toen was er. Maar het fascinerende was net toen ik dacht, het is jammer dat jullie nu niet dat jullie er niet achteraan rijden, want dit kan wel eens de beslissende zijn. Dat Mats Pedersen toen het besluit nam om er in zijn eentje achteraan te gaan.
Ja.
En in zijn eentje dus dat gat dicht reed.
Ongelooflijk.
Ja. Met de kennis van nu, zeg maar, bleek dat en heel belangrijk en waanzinnig knap. Maar ook eigenlijk dus maakte het eigenlijk tot twee gemiste kansen voor Van der Poel en Van Aert om terug te komen op die groep.
Maar was het niet zo dat Mats Pedersen die sprong erachteraan? Wout van Aert die zag dat, Van Aert en Van der Poel zagen dat gebeuren. Er viel een gat. Van Aert ging het nog proberen, die zette nog aan. En net op het moment dat Van der Poel dan over moest nemen om dat laatste stukje dicht te rijden, stuurde Van der Poel weg.
Ja, Van der Poel had. Ik denk dat het eerder uit onmacht was dan uit onwil, hoor.
Want anders had hij nog kunnen winnen. Ik bedoel, kijk naar Pedersen die hem gewoon pakt.
Ja,
maar het was wel echt heel knap dat Pedersen dat groepje daarvoor nog terughaalde.
Ja, ja, hij had kennelijk wel de macht die dus Van Aert niet had ook. Ja.
Nou, ik ging eigenlijk vanuit dat Van der Poel dat laatste stukje niet dicht wilde rijden, omdat dat volledig Wout van Aert in de kaart speelde. Want dan moest hij dus de laatste poef doen. En dan kon Van Aert betrekkelijk fris aan de sprint beginnen.
Dus
het was een beetje gokken ook.
Ja.
Maar goed.
Maar wel, Pedersen zei dus dat hij na afloop dat hij 10 kilometer daarvoor nog kramp had gehad.
Ja.
En zich echt niet zo geweldig voelde. Maar jeetje man, als je dit kan. Ik vond het echt indrukwekkend. Ik bedoel, het is ook niet dat Seneschal en Trentin langzaam. En Bettiol, die ging ook gewoon full speed vooruit, hè, met z'n drieën.
Ja.
En hij reed het echt binnen no time, zat hij erbij.
Ja, hij verbaast mij echt enorm. Hij stond natuurlijk wel op de radar. En toen won hij vorig jaar het wereldkampioenschap. En daarvoor was hij ook wel eens tweede geweest in de Ronde van Vlaanderen. Dus ja, het zat er wel aan te komen dat hij een goede klassieke coureur kon worden. Maar toen begon hij ineens deze Tour ook mee te doen in allerlei massasprints. En daar gewoon ook tweede te worden. En in de Ronde van Polen pakte hij een etappe voor Akkerman, geloof ik.
Ja.
En dan denk je van, oké, misschien heeft hij dan een beetje aan inhoud of aan kracht ingeboet. Maar ja, wat hij vandaag laat zien, dan hebben we hier gewoon echt een super vette renner voor de komende jaren. Hij doet me een beetje denken wat dat betreft aan Sagan. Die ook in de Tour meedoet in massasprints, maar ook gewoon hier klassiekers kan winnen.
Ik heb heel sterke Boas van Hagen vibes bij hem.
Ah ja, dat een beetje de Scandinavische connectie.
Ja, is toch.
Ik wou Alexander Kristoff zeggen. Dus als we die nou allemaal die drie in de blender gooien,
ja, dan krijg je Thor Hushovd.
Alright. Ja.
Ja.
Nou ja, maar prachtige overwinning. En hij is gewoon al het hele jaar is hij gewoon supergoed.
Ja,
ja, mooi. Want hij won echt met overmacht te sprinten. En dat was echt, was indrukwekkend.
Ik voel me een beetje tegen dat Trentin niet echt mee kon sprinten.
Ja, het is wel echt een beetje een WK-traumaatje, toch?
Want
daar verloor hij dat was eigenlijk het moment dat eigenlijk natuurlijk de doorbraak van Mats Pedersen was. Maar ook de doorbraak van Mats Pedersen als iemand die een sprint kan winnen.
Mm-hmm. Ja.
Want toen was natuurlijk iedereen dacht hoe onvoorstelbaar dat Trentin het hier van die dikke Deen verliest. Maar achteraf blijkt het vrij logisch te zijn dat gebeurde. Ja.
Oh, hoe erg moet je balen als je Trentin bent en het is 1 kilometer voor de finish en je kijkt achterom en Pedersen rijdt dat gat nog dicht.
Ja, ja.
Dat is toch.
Ja.
Dat moet ook een knak voor mooi, moraal zijn.
Want ook de nummer 3 van het WK in Harrogate, Stefan Kuhn, die zat er ook bij. Dus die werd 5e.
Ja. Ja, het is slecht weer. Het is najaar. Nou, trekken we er maar weer bij.
Ja, ja, kunnen we dit blik weer overtrekken.
Maar goed, het was dus niet de enige Pedersen die won vandaag. Want Casper Pedersen deed het voor Team Sunweb in Parijs-Tours.
Ja.
Ja. Ja, niet al te best bezet, Parijs-Tours, maar niettemin een mooie overwinning.
En ook niet al te best uitgezonden trouwens.
Nee.
Niemand zond het uit. Nee. Waarvoor bedankt, NOS.
Wat is ook weer Parijs-Tours? Wat is dat ook weer voor koers? Dat is sprinten toch? Ja,
was het altijd, maar nu, ze schijnen nu het parcours iets aangepast te hebben. Waardoor het veel heuvelachtiger wordt. Een beetje Strade Bianca viel als term.
Vorig jaar Krach Andersen toch, Jonne?
Nee, ik dacht 2 jaar geleden. Vorig jaar Jelle Walijs uit mijn hoofd. Maar bijvoorbeeld Barguil wordt 4e vandaag. En Bardet wordt 7e. Ja, dan zal het geen sprintkoers zijn geweest.
Nee. En Jetse Bol heeft hem ooit bijna gewonnen. Parijs Tour.
Ja?
Ja.
Het is wel eentje met veel geschiedenis, toch? Het is echt een heel oude koers.
Maar wat dus vet was, dat Joris Nieuwhuis werd gewoon 3e.
Ja. Ja, ook heel vet.
Echt leuk. Ja. Echt leuk.
Mooi.
Oké, nou, hebben we dan Gent-Wevelgem gehad? Ja, of nee, er kwam natuurlijk de race voor de vrouwen, kwam er nog achteraan.
Ja, we moeten het wel heel eventjes over hebben, inderdaad. Want dat was inderdaad, we zeiden net al van, ik vond het echt leuk dat hij na de race van de mannen was, in plaats van ervoor. Toch altijd geniet, maar ik ben ook meer een toetjesman dan een voorgerechte man. Dus dat is wel in dat opzicht vond ik het, qua framing al uitstekend. En vooral omdat het was ook echt wel nog een leuke, spannende koers. Dus ik vind eigenlijk dat wel mag blijven.
Dat we vaker
vrouwenkoersen na afloop van de mannen hebben.
Ja, maar dan wel even een heads-up. Van tevoren gewoon van, hey jongens.
Dit komt er nog aan.
Ja, en vooral van de mannen finishen wat vroeger. Want dan ga ik niet meer padellen, weet je.
Ja, nee, dat is waar. Ja. Zullen we doorgeven aan Griet Langerdok? Dat is namelijk de organisator van Gent-Wevelgem.
Oh, ja. Als
en wist je dat die is dus ook lid van de vrijwillige brandweer in Wevelgem?
Echt?
Ja, mooi hè?
Hebben we nog een update?
Ja, daar komen we zo op.
Ik dacht ook...
Eigenlijk vond ik het wel... ik vond het eigenlijk wel leuk. Gent-Wevelgem in de herfst. Dus ik ben ook echt een groot pleitbezorger van dat we... Het is natuurlijk echt een ongelukkig seizoen op heel veel fronten. Maar ik hoop toch dat we ook zeg maar langzaam dingen treffen die we toch wel willen houden en zo. En ik moet zeggen, Gent-Wevelgem in de herfst, dacht ik, als je toch die... twee koersen, dus Vlaanderen, Ronde van Vlaanderen en Gent-Wevelgem, elk steeds meer een eigen identiteit wil geven, dan zou ik me echt best kunnen voorstellen dat je Gent-Wevelgem naar de herfst verplaatst, in plaats van hem ook in de lente laat verrijden. Ja. Want nu heb ik toch altijd bij Gent-Wevelgem nog een beetje het gevoel, het is het voorprogramma van de Ronde van Vlaanderen. Terwijl, als je hem net als vandaag ziet, denk ik, ja, dit is gewoon, dit krijgt in alle soorten van identiteit van een veel grotere klassieker dan wij hem tot nu toe, dan in ieder geval dan dat hij in mijn hoofd is.
Ja, mee eens. Het zou echt mooi zijn als er een paar mooie klassiekers in het najaar verreden worden. Ook zoiets als de Trobro Leon of zo. Die verdient gewoon een veel groter podium. En in de herfst heb je dat.
Maar moet Gent-Wevelgem dan niet gewoon op 28 juni verreden worden, op de dag dat Frans Ferdinand vermoord werd?
Ja, dat zou wel echt schitterend zijn. Ja.
Om in het thema te blijven.
Starten in Sarajevo.
Sarajevo-Wevelgem. Dat lijkt me een goeie. In Flandersfield. Ja. Oké. Okay. Wilde je nog iets over Wout van Aert zeggen, Willem?
Nou, wat zei je? Of ik iets over Wout van Aert wil zeggen?
Ja, we hadden net een tijdje terug zeiden iets over Wout van Aert, maar zei je daarover later meer.
Ja, nou ja, dus over de medialogica die dan volgt na zo'n koers. Dus Van Aert was een beetje grumpy na afloop, omdat hij vond dat Van der Poel wel iets te veel op zijn wiel had gereden. Hij zei ja, Van der Poel was eigenlijk meer bezig met zorgen dat ik niet zou winnen dan zelf dat hij de koers aan het winnen was. En Van der Poel reageerde daar dan weer een soort van beetje kribbig op. Die zei eigenlijk gewoon, ik vind het een beetje flauw van Wout. Want hij weet zelf ook wel dat ik altijd ruimte winnen. Wat waar is, weet je wel. Dat is gewoon zo. En het is vrij logisch dat je focus legt op de grote favoriet voor de koers. Dat snap ik ook heel goed. Maar je ziet dan meteen zo in die Belgische media, dat super opgeklopt wordt meteen, weet je wel. Dus er was dan in, volgens mij het laatste nieuws kwam dan zo'n column over de scheldpartij tussen Mathieu van der Poel en Wout van Aert en zo. En ik echt, dat is echt, ja, dus zo creëer je dus een situatie waarin die jongens echt nooit meer iets willen zeggen over elkaar of over de koers of ook maar iets wat spannend is. Dus alles zo overinterpreteren. Dus ik vond het wel een beetje flauw van Aert om op zo'n manier te reageren. Maar ik dacht ook, ja, het is ook gewoon, hij baalt gewoon naar de koers dat hij niet gewonnen heeft. En dat is de voornaamste reden. Ik denk dat hij nog steeds Van der Poel prima renner vindt en andersom ook hoor.
Maar bij de vrouwen dus geen Nederlander op het podium. Niet eens bij de top 5. Pas op de 7e plek.
Ja. Crisis is compleet.
Gitzwarte dag.
Dat was heftig.
Tijden van Rob Ruig, ze zijn er weer.
En sterker nog, 2 Belgen op het podium. Op 1 en 2. Ja. Dat is ook dus de Belgen zaten in crisis en hebben nu hoogtijdagen. En wij zakken weg in het moeras.
Maar wacht even, Marianne Vos deed niet mee, of wel?
Nee,
Marianne Vos deed niet mee.
Kirsten en Wild ook niet, want die had ook corona.
En Annemiek van Vleuten deed niet mee. En Anna van der Breggen deed niet mee.
Ja, oké, okay, dat heeft ook misschien iets te maken met de uitslag. Ja. Nee, maar het was sterker nog, we speelden wel degelijk een belangrijke rol. Want eigenlijk kwam het vooral, de overwinning van Jolien Doren kwam ook vooral tot stand door het geweldige werk van Amy Pieters. Die werd volgens mij uiteindelijk 8e of 9e. En die controleerde eigenlijk voor in de groep zodanig en zo goed dat Jolien Doren de sprint kon winnen. Dus het was toch was weliswaar een Belgische zege, maar met een Nederlands randje.
Gelukkig is ook niks nationalistisch ons vreemd, hè?
Nee. En Demi Vollering is heel jong en een groot talent. Dus die gaat de komende jaren gaat al die Belgen overheersen. Joh.
Wordt 7e vandaag.
Geen zorgen.
Nee. Oké, okay, laten we het over de Giro hebben. Want daar stond vandaag een enorme bergetap op programma.
Ja.
Namelijk van San Salvo naar Roccarazzo. Ik ben altijd, elke keer als ik hier aan begin, dan weet ik weer dat ik Leon Geuyen of Liedewij boos op mijn dak krijg.
Ja. Liedewij ook.
Onze niet door Tim, een vergevenentje.
Ja, nou, ik niet hoor. Ik ben ook echt woedend nu.
Maar goed, dus een flinke bergetappe en met finish bergop.
Ja, echt eentje om je op te verheugen.
Ja,
als je vooraf aan naar het Giro-programma kijkt en denkt welke etappes moet ik opschrijven omdat ze de moeite waard zijn om te gaan kijken, dan stond deze er wel bij.
Ja, je zou bijna kunnen spreken van een uitdagend parcours.
Ja, meer dan 4000 hoogtemeters. De slotklim bijna 10 kilometer met een gemiddelde van 5,7%.
Ja.
Ik had hem op mijn laptopje opstaan naast Gent-Wevelgem in de Eurosport player. Want daar werd hij de hele dag in uitgezonden. Op Eurosport was overigens gewoon weer MotoGP.
Ja. Man.
Dat is toch ook
een wonderlijke keus, toch?
Ja.
Maar, kijken er überhaupt mensen naar motorrijden? Ik ken niemand die naar motorrijden kijkt.
Ik ook niet. Ja, goed. Ja, misschien zijn dat al die mensen die in Noord-Frankrijk wonen.
Ja.
Dat die dan allemaal naar MotoGP kijken, ja. Geen idee.
Maar ook, ze hebben dan ook echt 12 kanalen waarop je MotoGP kan kijken. Echt bizar, toch?
Ja, ik weet het. Het is echt dan heel veel elke MotoGP.
Ja. Ja. Iedere motorrijder heeft een eigen camera. En die hebben allemaal een eigen kanaal op Eurosport.
De motorrijder komt niks tekort dit najaar.
Ja. Wel heel benieuwd wie daar dan commentaar geeft. En of dat commentaar dan ook af en toe wordt gemixt bij de Giro-etappes.
Ik zou gewoon Karsten Kroon ook daaroverheen zetten.
Maar bij de Giro duurde het heel lang. Ik vond het bijzonder demotiverend dat het regende in de Giro. Want ik vond het juist heel erg leuk om naar het mooie zomerse landschap te kijken.
Ja.
Maar het regende dus.
Het regende. Het was gewoon super saai.
Ja.
Het was echt een vreselijke wedstrijd. Ik zou het graag anders zeggen. Maar de Gent-Wevelgem was echt genieten. En Giro was echt precies, het was eigenlijk het negatief van Gent-Wevelgem. Je had een hele vroege vlucht. Ja, god. Ja, dus, we kunnen de namen opnoemen.
Nou, laten we het even doen voor de administratie.
Laurie Warbass.
Laurie Warbass. Warbass.
Ruben Antonio Almeida Guerrero van EF Education. Kilian Franchini, Française des Jeux. Eduardo Sepúlveda van Movistar. Ben O'Connor. Probeer alle.
Ja,
alle
mooi. Ja, echt mooi.
Ga ze door.
Jonathan Castraviejo Nicolas van Ineos. Mikkel Bjerg. Giovanni Visconti. Vini Zabu.
Ja, schitterend.
Die Visconti trouwens. Hebben jullie die foto gezien op Twitter van hem?
Nee.
Hij in etappe 6 werd zijn voet bijna gespiest. Ze waren een afdaling aan het doen. En op een of andere manier denk ik dat er iets op de weg lag. Een soort een inbussleutel. Daar leek het in ieder geval op de foto. En die is door zijn schoen heen geschoten.
Wow. Dus,
ja, helemaal aan de voorkant. En ik vermoed tussen zijn tenen door, want hij had dus niks. Maar het zag er echt bizar uit, die foto. Gewoon gespiest. En dat had heel anders kunnen aflopen voor Giovanni. Maar kennelijk goed, want anders zat hij vandaag niet in de kopgroep.
Ja, hij zat natuurlijk in de kopgroep omdat hij voor het bergklassement rijdt.
Ja.
Doet hij.
Succes.
Ja. Niet onverdienstelijk. Maar goed, wij zaten natuurlijk gewoon te hopen dat er demarages waren in het peloton. En die bleven eigenlijk gewoon achterwege. We hebben heel veel Trek op kop zien rijden. We hebben kleine stukjes Sunweb op kop zien rijden. Ja. Maar het was voor de rest was het niet echt. Er moesten ook niet eens heel veel mensen af in dat peloton hele lange tijd. Dus.
Nee, ja, ik wil, het was inderdaad oerzaai. Maar toch één iemand eventjes eruit lichten vanuit de kopgroep. Of eigenlijk iemand die er heel lang tussen reed. Die Mikkel Bjerg.
Ja. Ja.
Dat wordt echt een beuker hoor. Die is drie keer wereldkampioen geworden tijdrijden bij de junioren. 17, 18, 19. En hij vertrok denk ik toen er al 6 minuten of zo had die kopgroep. 5 minuten hadden ze al. En toen dacht hij van nou.
Dit is mijn teken.
Ik flik het gewoon. Ze zijn er nu 5 minuten weg. Nou, dit is lekker. Daar rij ik naartoe. En dan denk je heel lang van nou ja. Chas Patat, written all over it. Maar niet voor Mikkel. Nee. Geen gesmikkel voor Mikkel in de Chas Patat. Ja, fenomenaal. Dus het is ja, echt heel knap. Het is zijn derde top 10 notering deze Giro al. Hij werd gisteren ook al 9e. En in de openingstijdrit werd hij 3e.
Ja, Casalon nog op. Nog 2 tijdritten.
Hij is 21. Dit wordt echt een beuker.
Wat doen die Denen nou weer in hun soep? Ik bedoel, we hebben ook al we hebben al een gouden generatie Slovenen. Een gouden generatie Colombianen.
Ja.
Gouden generatie Belgen. Dan komt er ook nog een gouden generatie Denen aan.
Gouden generatie Nederlanders. Gouden generatie Duitsers.
Ja.
Gewoon een gouden generatie.
Het is in alle opzichten. Eigenlijk alleen de Italianen gaan heel slecht.
En de Spanjaarden. Wat ook wel weer eens lekker is. Want die hebben jarenlang gewoon alles gewonnen wat er te winnen viel.
Ja, dat is zeker waar. Ik zat eigenlijk de hele tijd te wachten totdat Nibali ging plassen.
Ja, kijk. Ja, wat hadden we. Oké, dan moeten we misschien nog heel even recapituleren. Vogelsang en Nibali hebben ruzie met elkaar. Althans, Nibali die zei. Vogelsang schreef in zijn column. Schreef hij dat Nibali hem nooit meer gedag zegt.
Het zegt überhaupt niks meer tegen hem.
Nee. Ja. Kijkt alleen maar. Kijk, hij staart wel terug, maar hij zegt niks.
Ja, nee, ja, ze zegt gewoon bijna niks meer tegen hem. Tenminste, Nibali zegt niks meer tegen hem. En Vogeltje heeft geen idee waar het mis is gegaan.
Ze hebben samen nog bij Astana gereden.
Ja, en daar was Vogeltje natuurlijk gewoon knecht.
Ja, Vogeltjes theorie is dat Nibali het gewoon niet kan hebben. Dat Vogelsang nu voor zijn eigen kans rijdt.
Ja,
die gewoon, en daardoor concurrent. Eens knecht, altijd knecht.
Ja, maar dat is toch heel
net
raar?
Als zijn broer.
Want dat is toch heel raar? Want het is niet dat Vogelsang weg is gegaan bij Astana om daar te gaan om ergens anders te gaan shinen tegen Nibali. Nee, Nibali is weggegaan. Dus ja, ik vind het. Ja, het heeft best een hoog Michael Jordan gehalte, Nibali. Dus ja,
vintage de kwal.
Wat?
Dus vintage de kwal. Dus hij is gewoon de hele tijd ruzie aan het zoeken. Met
ja, hij creëert gewoon vijanden.
Hij is gewoon Michael Jordan.
Ja, Michael Jordan. Michael Jordan.
Ja.
Zei dat net al. 10 seconden geleden zei ik dit.
Vogeltje had dus tegen hem gezegd. Want hij was, ze had dus Trek was op kop, hard op kop gaan rijden op het moment dat Vogeltje, wat had hij, pech of gevallen was gisteren?
Ja, pech.
Pech. Ze waren teruggekomen. En toen had Vogeltje tegen Nibali gezegd. Ik zou volgende keer opletten als je gaat plassen. Ik zou je moment zeer goed kiezen. Wat ik dan wel weer echt heel erg leuk vond.
Ja, vind ik ook.
Ja. Maar het gebeurde niet. Ik denk dat Nibali de hele dag.
Hij heeft gewoon in zijn broek geplast vandaag.
Wel handig bij de dopingcontrole.
Ja.
Maar Nibali die was wel wat van plan. Want die zette de hele tijd Trek voorop. Met weer de fantastische, nou, weet je wat er bij Jumbo ook gebeurde, was dat elke keer als we op kop gingen rijden, dat er Treks afvlogen.
Ja.
Dus dat werkte ook niet echt super.
Nee. Sunweb ging ook een paar keer op kop rijden.
Ik zo.
Denk voor Hindley. En dat was.
ja, Hindley was goed vandaag.
Ja, dat was tof.
Ja. Dus alle 8 zaten er nog van Sunweb.
Alle 8. Ja.
Dus 7 man en 1 gast.
Ja, dus. Maar laten we het even hebben over hoe het met de kopgroep afliep. Want je kreeg een man tegen man gevecht tussen Castroviejo en Guerrero. En ik vind dat die Guerrero wel een astronomisch bakpfeif in het gezicht heeft. zo'n kop, zo'n zeikhoofd. Kan ik maar je zeggen, want het is Portugees en luister toch niet naar deze podcast. Maar sommige mensen hebben gewoon. Anthony Lurling had dat altijd. Arjen Robben had ook een beetje in mijn voetbal, weet je wel.
Ja.
Gewoon zo'n gezicht waarvan je dacht, die verdient het wel om een even
een omper te krijgen. Omper op zijn neus.
Bij de cornervlag. Gewoon een trap achter op zijn benen. Maar die Guerrero heeft dat ook een beetje. Jezus.
Ja, ja.
Maar ja,
goed. Ik denk eigenlijk dat Castroviejo die schop wel wil geven. Want Guerrero heeft geen meter kopwerk gedaan in het groepje daarvoor.
Castroviejo die kan niet demareren. Dat is gewoon niet iets wat hij doet.
Nee, wat dat betreft is het ook niet helemaal
tempo
eerlijk.
Rijden.
Ja. Ja, en Guerrero die sprong gewoon in de laatste kilometer. Want Venijn zat echt in de laatste kilometer. Eigenlijk in de laatste 400 meter. En die reed gewoon keihard bij Castroviejo weg. En won. Ja. En zo is het voor Portugezen een hele leuke Giro aan het worden.
Ja,
ja, en voor EF Education ook. Want het is ook al hun tweede ritzege.
Ja. Ja.
Dat hadden ze denk ik toch niet verwacht toen ze aan deze... Die dachten, we hebben met de presentatie van ons outfit al het hoogtepunt gehad.
Ja, en wel zijn shine nog gepakt.
En dan heeft Tano Kangert nog niet eens zijn snelheidsduivels ontbonden.
Had je trouwens de sale meegekregen van de EF Education keer Palace outfits?
Nee.
Was donderdag om 12 uur ging de sale open. Dus kon je alle spullen kopen die van EF Education waren.
En toen heb je voor mij...
Even om een beeld te geven, een jackie voor €500. Het was niet goedkoop. En binnen 4 minuten alles uitverkocht.
En dat heb je gewoon voor mij gekocht?
Ja. Ja,
nou, dat
ja.
vind ik echt sympathiek. Vind ik echt.
Ja.
Dat had je niet hoeven doen, maar ik ben er wel heel blij mee.
Nee, je moet er wel de hele dag in lopen.
Ja, dat is prima, joh. Je kent me.
Ook die tijdrithelm, hè?
Ja, die is wel heel vet.
Gewoon mee door Amsterdam.
Maar bij peloton, die rijden gewoon met z'n allen naar de finish.
Ja.
En pas in de slotkilometer gebeurde er wat? Het een en ander?
De slotkilometer was ook wel echt om je op te verheugen. Want die klim was wel lang, maar het venijn zat in de staart. Want daar ging het pas echt omhoog. Jai Hindley. Jai Hindley met nog iemand van Team Sunweb. Ik herkende hem even niet. Die ging samen met Vogelsang, gaven ze nog even gas. En dat was mooi, want ze lieten best wel. Ze maakten nog best wel wat afstand ten opzichte van Almeida bijvoorbeeld. Maar ook Nibali en Pello Bilbao. En Kruiswijk was die vond ik echt ver achter zitten eigenlijk. Te ver. Zover dat. Koen Bouwman zelfs voor Kruiswijk was. Hoezo kan Koen Bouwman in één keer klimmen, trouwens, dacht ik.
Nou, hij was ook best wel goed in de Giro van waar Roglic, even kijken waar Carapaz won en Roglic net niet mee kon.
Maar toch niet zo goed dat hij gewoon zo lang mee kan om een klim?
Nee, maar eigenlijk was
dat
er gewoon
verkeerd onthouden. Ja, dat kan hoor.
Maar er was denk ik vandaag gewoon niet zo heel veel gebeurd. En Kruiswijk kan dit gewoon niet. Als iedereen ineens super hard op zo'n steile klim begint te rijden, van die springveren, dan kan hij gewoon niet zo goed mee omgaan.
Ja, en wat Tim zegt is wel waar. Ik denk gewoon dat er niet zo hard gekoerst werd ook. Niks ten nadele van Koen Bouwman hoor. Maar meer, ik denk dat iedereen gewoon redelijk safe naar de finish reed.
Maar niet zo hard gekoerst werd. Dat qua tempo zou misschien kunnen. Maar het was natuurlijk wel loeizwaar met die regen en zo. Dus Harm van Hoeken werd na afloop geïnterviewd. En die zei gewoon dat hij de reden waarom hij niet meer mee kon aan het einde. Zei hij ja, het sloeg gewoon op mijn benen. Van de kou en van de hele dag in de regen fietsen. Dus de omstandigheden waren wel echt heftig. Dus ik vermoed wel dat ze echt uitgeput waren na afloop van de race.
Ja, wat dat betreft is het goed nieuws voor Jai Hindley en die andere gozer van Sunweb.
Ja, want misschien moeten we even naar... Wacht, even voor de administratie. Even de uitslag van deze rit. Dus Guerrero wint voor Castroviejo, die 8 seconden later binnenkomt. Mikkel Bjerg, die kwam dus in niemandsland in zijn eentje lichtzagrijnig over de finish fietsen op 58 seconden. Daarna kwam het groepje langzaam binnendruppelen. Frankini, waar Bas Gegenhardt, die was nog even weggefietst. Uit het groepje van favorieten samen met Lucas Hamilton op een gegeven moment. Maar die kwam dus op ongeveer 1:20 kwam die binnenrijden. En daarna kwam het groepje met favorieten.
Ja, nummer 8 slaan we even over. En dan 9e wordt Vogelsang. En 10e met Jai Hindley.
Ja.
Toch?
Als eerste man van Sunweb.
Ja.
En laten we even kijken naar het algemeen klassement. Almeida, weer Portugees. Die blijft gewoon in de rolstrui rijden. Nummer 2, Bilbao. Daarna Pozzo Vivo, Nibali, Vogelsang, Van Hauke, Conrad.
Nou, ik vind
Jai
wel...
Hindley.
Nee, nummer 3, Bilbao dan toch wel. Ik snap dat we hem niet noemen. Maar om iemand dan anders dan zijn plek te geven, vind ik ook wel weer wat. Ja. Ik snap dat we heel voorzichtig willen zijn met deze precaire situatie. Van de huidige nummer 2 in het algemeen klassement. Er zijn natuurlijk ook wel luisteraars die wellicht de vorige podcast niet hebben gehoord.
Ik wil het er niet over hebben.
Maar we gaan het niet over de nummer 2 in de huidige algemeen klassement hebben. Maar Bilbao is derde.
Ik wil het ook niet hebben over het niet hebben over de nummer 2.
Oké. Nou, dan gaan we verder met nummer 3, PO Bilbao.
Ja, en ik zag ook, wat wel het leuke was, ik zag ook luisteraars, en denk ik tenminste luisteraars, ook op Twitter vandaag andere mensen erop aanspreken die het wel over
over de huidige nummer 2 van het algemeen klassement
hadden. Anderen daar elkaar ook op aanspraken dat niet kan. Dat je dat niet kan maken. Ja. Zeker niet nu.
Nee.
Daar werd ik heel blij van. Dus ik dacht, dat hebben we wel nodig de komende 2 weken. Dat we elkaar ook durven aanspreken op gedrag.
Ja, ja. Ja.
En weet je, laat die hele coronamaatregelen dan maar even zitten en focus even hierop. op elkaar aanspreken hierop. Ja. Dat is belangrijker.
Ja.
Maar blik op het algemeen klassement. Kruiswijk zakt wel even 3 plaatsen. Van de 8e naar de 11e plek.
Ja. Door speelbaar, hè?
Ja, zeker. Zeker met die derde week die er nog aankomt. Dit wordt echt nog bal, jongens. Dit wordt echt nog bal.
Ja, en ik moet ook zeggen, ik denk dat er in die top 10 nog wel een paar mensen staan die wel eens zouden kunnen wegvallen de komende weken.
Ja? Luister je toevallig naar de namen Harm van Hauke?
Ja, Heid van Hoeken gewoon, hè? Niet van Hauke.
Maar waarom staat er dan een OU?
Ja, waarom staat er dan van Hauke, Willem?
Ja.
Ja, dat weet ik niet. Het is van Hoeken in ieder geval. Ja. Zo zeggen ze het op de Belgen voortdurend. Ja, maar wat ik heel hoopvol vond, was dat Almeida tijd verloor vandaag. Toen dacht ik oké, deze jongen, hij had zelf namelijk ook al aangegeven dat hij twijfelde of dat hij 3 weken vol kan houden. En nu geloof ik echt dat hij geen 3 weken vol gaat houden.
Hij snakt naar de rustdag.
Hij zag er koud en chagrijnig uit, zeg. Dit is ook voor een Portugees, is dat eigenlijk ook geen...
Dit toch helemaal niet leuk. Dit heeft toch helemaal niks meer met voetbal te maken.
Hou er toch mee op.
Dit heeft helemaal niks met voetbal te maken. Dat is waar.
Ja, dat is zeker waar.
Ja. Oké, dus morgen rustdag.
Ja, en dan best wel een beetje... Dus die derde week, daar zit iedereen de hele tijd op te focussen. Waarvan natuurlijk echt maar ook weer zowel corona als het weer spelbrekers kunnen worden. Over wat dat dan precies gaat worden die derde week. Maar eigenlijk de komende week is redelijk rustig. Dus je hebt morgen die rustdag. En dan heb je volgende week op dinsdag een heuvelrit. Woensdag vlak naar Rimini. Dus dan wordt dikke party aan het einde.
Vlugeltjes.
Ja, schrijf daar vlugeltje maar op. Dan heb je Cesenatico. Dat is zeg maar een heuvelrit rond een beetje een soort Memorial Marco Pantani is het. Want dat is de woonplaats van Pantani. Dan weer een vlakke rit. En dan heb je vrijdag heb je de tijdrit. En dat wordt eigenlijk...
Vrijdag, zaterdag.
Zaterdag de tijdrit. En dat wordt eigenlijk weer het eerste moment dat er, denk ik, dat je echt zeker weet dat er iets in het klassement gaat gebeuren. En dan zondag weer echt een knijter van een bergrit voor de tweede rustdag.
Ja, en dan dus moet je een week vrij nemen, toch?
Week zit ook weer in het weekend. Maar ja, de Giro zou de Giro niet zijn als waarschijnlijk in de vlakke rit van dinsdag alles op zijn kop gaat.
Ja.
Oké, wie hadden jullie voor de voorspelbokaal vandaag?
Niemand.
Willem had niemand. Nou, dat is die kwam nog aardig in de buurt.
Ja.
Ik ook een beetje uit eigen belang. Ik heb een nieuw huis gekocht en de badkamer moet eventueel nog worden gedaan. Dus ik had Rafa Maika opgeschreven.
Nou, ik geef je weinig kans op een nieuwe badkamer, jongen. Steeds minder eigenlijk.
Je dacht dat Maika de Giro ging winnen, toch?
Hij staat 10e op speelbare afstand. 1:17.
Zou kunnen.
Maar jongen, hij is Rafa Maika.
Ja,
ik had
sterk punt.
Jai Hindley.
Ja.
Ja, die heeft goed gedaan vandaag. Waar was hij ook weer? Waar stond hij? 10e.
10e.
Nou goed. Ja. Staat ook nog steeds goed in het algemeen klassement.
Willem wint hem dus met niemand. Opvallend.
Ja. Gelukkig had niemand anders Guerrero. Ja. Maar ook een beetje omdat we vergeten waren om een potion online te zetten.
Ja. Ik had hem klaargezet. Ik heb alleen gewoon niet op verzenden gedrukt.
Ja.
Stom, hè?
Ja, jammer dan.
Oh ja, nou, maar de winnaar van de vorige keer mocht de groetjes doen. Dat was Dendimi. Maar hij geeft niet thuis, hè?
Ja, hij of zij, dat weten we natuurlijk niet. Nee. Maar misschien moeten we ons zorgen maken. Want Dendimi doet wel vaak mee met de voorspelbokaal. Het heeft hem ook vaak goed. Alleen, ja, we krijgen maar geen groetjes van hem of haar.
Ja, hij en is nu
in dit soort tijden, in deze tijden, onzeker.
Onzeker, ja, zeker. Maar onzeker, misschien wil Dan Deamy wel meedoen met de volgende voorspelbokaal. Die gaat namelijk over de etappe van donderdag. Dat is de eerder genoemde etappe rondom... Oh jee. Chesinatico.
Helemaal goed, joh.
Denk ik. Chesinatico. Ja. De woon- en begraafplaats van Marco Pantani. Aan de Adriatische kust. 204 kilometer. En lijkt wel een beetje op Luik-Bastenaken-Luik. Dus daar kan best nog wel eens wat gebeuren.
Je zou kunnen spreken van een uitdagend parcours.
Een zeer prikkelend parcours. Zeker. Ja. Maar ja, dit is weer zo'n etappe waarvan je denkt... Ja.
Je moet bij toeretappen.nl gaan werken, Tim. Ja. Dan kun je het zinnetjes opschrijven.
Maar dit kan toch echt werkelijk alle kanten op. Dit kan ook gewoon een eindsprint worden.
Ja.
Eindsprint, aanvallers, klassement. Nou, klassement.
Nee, klassement lijkt me sterk.
Nou. Ja. Willem, wie schrijf jij op?
Nou, ik ben... Ik was even gaan kijken. Ik dacht dat de Luik-Bastenaken-Luik had ik er namelijk bij verzonnen. Dat het daar wel wat van weg had.
Oh, echt?
Dat kwam niet van toeretappen.nl.
Oh, jammer.
En ik vond het parcours wel redelijk vergelijkbaar. Dus toen dacht ik, laat ik eens kijken naar de... laat ik eens een cross-check doen met de deelnemers aan de Giro die ik nu goed in vorm vind. En renners die in het verleden goed hebben gereden in Luik-Bastenaken-Luik. En toen kwam ik Patrick Konrad tegen.
Ja.
Toen dacht ik, ga ik spelen vandaag?
Dat is een goeie. Dat is een goeie, zeker. Staat ook nog hoog in het klassement.
Ja,
dus, leuk toch? Ja, goede punch.
Ja, die had ik nog voor de Luik-Bastenaken-Luik van dit jaar opgeschreven. Maar ja, dat werd er toen niet.
Nee, want toen was namelijk ook al de Giro bezig. Volgens mij...
Nee, nou ook wat dingen door elkaar. Let niet op mij.
Voor de Waalse Pijl misschien had je hem opgeschreven.
Wie had jij voor deze voorspelbokaal, Jonne?
Omdat er toch ooit ook een obscure Italiaan moet winnen deze Giro, ga ik voor Villela.
Ah ja.
Villela.
Ja, jongens, we kunnen er echt...
Van Mobistar.
Ja, van de Mobbies, toch, is hij?
Van de Mobbies.
Ja, precies. Een Italiaan bij de Mobbies.
Ja, ik moet zeggen dat de Mobbies leuker koersen dan ik had verwacht als ik naar het gestuurde team keek. Zeg ik het zo goed?
Zo ja.
Het
is, die
kunnen ze in hun zak steken, hoor, Jonne. Jonne is redelijk tevreden.
Ja, maar wat Movistar, ja, die sturen elke keer gewoon, allemaal op semi-profs, volgens mij.
Ja, dit maar was wel echt, scoren ze wel. Dit was wel echt leuk. Het summum, hun afvaardiging dit keer.
Ja.
Nou, ik schuit Giovanni Visconti op.
Saai.
Oh,
ja, leuk. Ik denk gewoon het bergklassement. Die gaat hier natuurlijk mee in de kopgroep. En ik ben met Jonne eens. Er moet gewoon een keer een obscure Italiaan moet hij gaan winnen.
Ja.
Maar het is wel echt die Visconti vind ik ook wel echt een jaloersmakende gok hoor, Tim. Want het is wel echt een winnaar, deze man.
Anders rijden jullie om. Neem jij Visconti en dan neemt Tim Konrad.
Nee, zeker niet. Zeker niet. Ik vind mijn keuze nog altijd beter.
Oké. Okay.
Sowieso
Visconti heeft toch echt al, die heeft echt al tientallen koers gewonnen. Dus die kan wel wat hoor.
Ja, we hebben hem ook genoemd als Dark Horse in de voorbeschouwing.
Hij is toch ook echt al 37 of zo?
En toen noemde Jonne, prees hem ook nog voor zijn regiewerk in Wedding Crushers. Ik weet niet
oh ja, dat is trouwens echt fantastisch. Zo'n goede film. Dat hij die heeft geregisseerd. Wonderbaarlijk. Oké, okay, jongens.
13 januari 1983 trouwens. Dus hij is inderdaad 37.
Nou, daar heb je het dan. Luisterde naar De Rode Lantaarn. Gepresenteerd door uw favoriete bankzitters. Willem Dudok, Tim de Gier en mijzelf, Jonne Seriese. Veel dank aan onze sponsoren. Scorito en Canyon. Hashtag fiets van de show. En aan de vrienden van de show. Bijvoorbeeld Joey van de Heuvel. Tim Smolders. Lennart F. Ja. Waarschijnlijk een crimineel. Maar aan de andere kant kon ik waarschijnlijk gewoon niet de volledige naam vinden. Matteo. En Jasper Mols, hopelijk familie van.
Michael Mols.
Ja. Fantastische spits.
Ja, fantastisch.
Maar wie nog meer, Tim?
Ellie. Wel, maar even daarover gesproken, Jonne. We hadden een rectificatie van iemand die Tobo met zijn achternaam heeft. En dat jij daar
Ronnie,
dat je daar Ronnie laat liggen.
Oh, dat is ongelukkig. Ja,
vond ik niet des Jonnes.
Ja, maar nee, klopt. Dan merk je dat ik laag in mijn energie zat.
Tim.
Ja, stond bij vrienden van de show ook nog Ellie. En ik hoop dat mijn moeder is. Die heet ook Ellie.
Ja.
Ja, dat zou zomaar kunnen. Ja, weet niet.
Dat zou heel goed kunnen, maar ik klik
Ellie,
dan altijd even op de naam en dan krijg je het e-mailadres.
Oh ja.
En daar stond, we even denk ik, Kloosterman, maar ja.
Ja, niet gelijk hier doxen. Niet gelijk allemaal privégegevens op straat gooien, jongen. Zometeen krijg je allemaal fanmail.
Ja, dat is echt wel waar.
Manouk, ook bedankt. Tim van Ham. Jurre Haak, vriend van de show natuurlijk. Jaap Laarhoven. En dat is de supporter van Timo Rozen.
Ja, dat is toch leuk?
Ja, heel leuk.
Dat okay, had jongens. Erbij gezegd, die supporter van Timo Rozen.
Ja, naast... ja, het stond tussen haakjes, dus daarom heb ik erbij gezet. Naast de corona-epidemie is er nog een andere epidemie gaande in Nederland. Een eenzaamheidsepidemie. Gelukkig hebben wij daar als Rode Lantaarn een oplossing voor. Word vriend en voel je nooit meer eenzaam, jongens. We zijn inmiddels met...
Mooi, Jonne.
Ja, goed hè? Ja,
warm. Echt heel warm dit.
Ik zat nog te denken om met zo'n misschien zo'n pianomuziekje eronder te doen. Ja. We zijn inmiddels met 592 vrienden van de show. Klopt dat nog? End counting.
Ja, ja.
Dus als je wil, kan je intergalactisch websurfen. En dat doe je naar derodelantaarnpodcast.nl en klik dan op Word vriend. We krijgen ook veel vragen van onze Belgische luisteraars hoe ze vriend van de show kunnen worden. En daar stuurde Clef Cement een voicebericht over. Die overigens wel...
Clef Cement?
Clef Cement, ja. En daar gaan we nu even naar luisteren.
Dus voor de Belgische luisteraars van de Rode Lantaarn podcast, of zoals mijzelf, de Nederlanders die in België wonen, je kan ook vriend van de show worden door gratis een Bunkbank account app te downloaden en via die weg lid te worden. Dus je hebt niet per se Ideal of een Nederlandse bank nodig. Succes mannen, groet hem Giel.
Oh, Clef, super sympathiek. Opvallend wel dat hij... Ja, dus wel groeten met van Michiel deed. Maar dat was waarschijnlijk dan een vriend van hem of zo. Want dit was, dat hoorde je aan alles, Clef Cement. Enfin,
vindt wel veel werk om vriend van de show te worden uit het buitenland. Kun je dat niet even makkelijk regelen, Tim?
Ja, Tim. Hup, aan de slag.
Ja, er wordt nu gebouwd. Dat komt eraan. Komt eraan, jongens. Komt maar je moet ook, het is momenteel oorlog hè, met België. Dat
ja,
is,
het
is,
dat bemoeilijkt de zaak.
Ja. Dat gaan we niet makkelijk maken.
Nee, makkelijker kunnen we het ook niet maken. Wel, nou ja, never mind. En zo draag je rechtstreeks bij aan onze nieuwe shows. En wellicht een zeer verdiend derde huis voor Willem in Cannes. Zeker. Alles kan. De Rode Lantaarn wordt verder mede mogelijk gemaakt door Dag en Nacht Media en Hetskoers.nl, de wielenblog van Nederland en Vlaanderen. Wij danken hen voor de steun op vele fronten. En in het bijzonder Bastiaan Gear, Maarten Visser, Leon Geuyen en notaris Bas van Eyck. Tevens gediplomeerd brandweerman te Made. Willem, hebben we nog een update?
Nou, ja, kijk, ik had vorige aflevering natuurlijk de noodklok geluid.
Ja.
Want het was al zo lang geleden dat er nog iets gebeurd was in Made, dat ik nou ja, serieus aan het overwegen was om ja, toch het gesprek met Den Hout en Oosterhout voor te zetten. Maar ik weet nog, dus we hebben de vorige aflevering, we nemen altijd zo rond 8 uur op. En dat was op woensdagavond met Nienke. En om 9:50, dus eigenlijk even nadat ik de brandweer in Made voor het laatst had gewaarschuwd, kreeg het brandweerteam Made een melding binnen. Namelijk dienstverlening aan derden in de Patrijsflat in Made. Nou, de vaste luisteraar zal dat herkennen. Dat is één van de plekken in Made waar veel bejaarden wonen. En waar veel bejaarden wonen is vaak alarm.
Veel pyromanen.
Ja, zeker. Ja, of gewoon mensen die snel in paniek raken. Dat zou kunnen. Maar tijdens het inmelden kregen we te horen dat de ambulance om assistentie gevraagd zou hebben. Dus moesten ze aanrijden. Maar na enkele minuten aanrijden kregen ze alweer te horen dat de hulp niet meer nodig was.
Oh.
Dit kan heel goed nieuws zijn. Namelijk, het viel allemaal wel mee. Of heel slecht nieuws. Hè?
Het was toch al geschiet.
Het is niet meer nodig. Oh. Wat ook niet uit te sluiten valt.
De Patrijsflat is afgebrand.
Ja. Was echt, ja. Er was niks meer van over.
Het was, dus, was een retourtje kazerne. Maar dat maakt niet uit. Uitrukken is uitrukken.
Uitrukken is uitrukken. Dat is een welbekend maar een spreekwoord. Heb ik laatst
uitrukken
opgezocht.
Uitrukken is uitrukken.
Uitrukken is uitrukken. En Duitsland is het beloofde land. Toch? Dat is een beetje het motto daar.
Desnoods rij je een rondje over de rotonde. En dan ga je weer terug de kazerne in. Maakt niet uit. Je bent uitgerukt. En dat is het belangrijkste.
Zeker. Wil je reageren op deze Rode Lantaarn? Dat kan via vele wegen. Je kunt ons sowieso vinden op Facebook en Twitter.
Twitter zegt.
Twitter.
Ik vind het mooi.
Maar je mag ook mailen naar groetjes@derodelantaarnpodcast.nl. En we vinden het superleuk als je ze een review wil achterlaten op iTunes. Omdat we ze zelf leuk vinden, vind ik echt. Maar ook omdat ze anderen helpen de show te vinden. Tim, hebben we er nog eentje?
Zeker. We hebben er eentje van Di, Lady Di, denk ik. Nee, Marionski 77 heeft op dinsdag, dat is de dag van dinsdag, ja. Een 5-sterren recensie achtergelaten met de titel Altijd fijn, net Nienke. Nu Kees er is, hebben we Nienke een poos moeten missen, maar ineens zit ze bij de vrienden van de Rode Lantaarn. Wielerpraat wordt altijd leuker met Nienke erbij. Hoera. En daar bedoelt Marionski 77 natuurlijk mee, dat doelt ze mee de podcast. Ik ken iemand die hier een tijdje niet was, omdat Nienke aan het bevallen was. Maar zie hier.
Ja, en volgens mij omdat Anne Janssens een beetje moet doormonteren, hoor.
Ja hoor, de producer van Ik ken iemand die. Die wordt hier ook weer gewoon klakkeloos geshamed.
Ja, goed.
Goed.
Aan de slag.
Willem, waar heb jij gezeten tijdens deze aflevering? Zat je in de woonkamer of zo, of op de bank?
Nee, op mijn logeerkamer zit ik. Dit is de logeer/werk/Zwiftkamer momenteel.
Oh, je zit niet meer in de kledingkast zoals vroeger?
Nee, ik dacht, dit is ook eigenlijk wel prima. Ja. Ik heb hier nu ook gordijnen hangen, dus dan kan ik het een beetje dempen en zo. En het is veel gezelliger dan in een kledingkast praten.
Zeker, blij dat je uit de kast bent gekomen, Willem. Dit was echt een uitstekend moment.
Coming out day, hè?
Ja, zeker. Zo is de cirkel weer rond vandaag. Schitterend.
Wij zijn er donderdag weer. Dus niet woensdag, maar donderdag. Even opschrijven met de roze pennetje in je agenda, Jon.
Heb ik bij me.
De voorspelbokaal staat nu online.
Oh, Willem. Je bent geweldig. Je klonk als een nachtegaaltje. En ik zie jullie donderdag weer.
A biento. Tot dan.
A biento.
A biento.
Willem.
A biento.
Mijn a biento is ook rijkelijk vroeg. In the south of France. In the south of France. Sit right next to you.
Maar je klonk heel goed, hoor.
Ja,
dat was lekker.
Ik denk niet dat we jouw opname nodig hebben, heel eerlijk te zijn. Die QuickTime. Okay. Maar stuur hem maar op, hoor. Daar niet van.
Wat betreft, want ik heb niet opgenomen.
Oh, dat meen je niet.
Ja.
Oh, maar wat ik wel
moet. USB is veel beter dan.
Ja, USB is veel beter geluid.
Oh ja, echt veel zo'n verschil.
Maar wat ik wel echt moeilijker vind, is dat we. Ik merk ineens hoeveel non-verbale communicatie we doen.
Ja.
Terwijl de rode lantaarn maken. Dat ik dan vaak even knik naar Willem van: neem jij het hier over?
Ja, of even. Eigenlijk als je een vraag stelt, dan weet ik altijd wel van: oh, deze gaat mijn kant op komen. Of oh, deze gaat naar Willem, gewoon door je houding. Klopt.
Ja. Ja. En dat is nu, dat kan nu niet.
Nee.
Maar ging goed, toch? Willem? Willem? Oh, Willem heeft te lang opgehangen.
Zit hier gewoon lekker tegen Willem aan te lullen. Hij is er gewoon helemaal niet. Oh, dit is echt classic. Heerlijk.
Hallo?
Nou, oké, ik ga op stop drukken.
Even kijken.
Luister nu naar De Mondkapjesmiljonairs, een serie over de grootste mondkapjesschandalen van Europa. Want wist je dat Siewert helemaal niet uniek is? De Mondkapjesmiljonairs, exclusief op Podimo. Ga naar podimo.nl/mondkapjes.